met Lisbeth van der Kruid.
Door een uitspraak van de Hoge Raad is de behandeling van schizofrene patiënten moeilijker geworden. Na 16:30 praten we er uitgebreid over. En als u wilt reageren, dan kunt u bellen 035-6713-007 of een e-mail sturen naar 1opdemiddag@kro.nl. En nu om 16:06 beginnen we eerst met een ander onderwerp, en dat heeft alles te maken met de rechterlijke macht. In de ivoren toren van de rechterlijke macht is mogelijk een klein barstje gekomen. Peter Lampe, de net gepensioneerde president van de rechtbank in Maastricht, pleit voor een code die de toewijzing van een rechter bij een rechtszaak regelt. Want de manier waarop de keuze voor een rechter nu tot stand komt is ondoorzichtig en inconsequent. We weten eigenlijk niet hoe de toewijzing in zijn werk gaat, en we zouden het recht moeten hebben om dat wel te weten, zegt meester Lampe. Wij gaan erover praten met Jan Bonen, advocaat, en zijn collega Theo Hiddema. Meneer Bonen, wat vindt u van de uitspraak van meester Lampe?
Nou, laat ik zeggen, toen ik het artikel uit had, was ik stom verbaasd. Want naar mijn oordeel legt hij een bom onder de Nederlandse rechtspraak. Hij erkent kennelijk dat er in Nederland rechters zijn die niet onpartijdig zijn. En daar moet je voor uitkijken, zegt hij. Dus je moet een lotje trekken. En als je dan geluk hebt, krijg je een rechter die wel partijdig, of die niet partijdig is. En als je pech hebt, eentje die wel partijdig is. Ik vind het een heel raar verhaal. Ik ging er altijd vanuit dat de Nederlandse rechter onpartijdig was. En hij is een insider. En hij kan het dus weten dat het kennelijk niet zo is.
Ja, maar hij zegt ook van heel soms komt het voor dat.
Nou ja, hij zegt dan je kan wraken. Maar wraking is vragen zeg maar nooit. Want dan ben je dus al bezig met een rechter die in een zaak blijkt heeft partijdig te zijn. Maar hij zegt dat in zijn algemeenheid je op moet passen voor partijdige rechters, en dat je op deze manier meer kans hebt dat je een onpartijdige rechter krijgt.
Ja.
Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.
Ja, maar u vindt dat rechters onpartijdig zijn?
Nee, ik werk met de fictie, zoals dat heet. Namelijk de vooropgestelde mening die ook steeds wordt uitgedragen door de rechters, dat ze onpartijdig zijn. En dat is de grondslag van onze rechtspraak. Omdat wij zeggen, ja, die rechter is onpartijdig, en dan moeten we ook volhouden tegen onze klanten. Ook al zeggen onze klanten bij grote regelmaat, die man is helemaal niet onpartijdig.
Ja.
En hij erkent dus dat ze inderdaad niet altijd onpartijdig zijn. Ja. En dat is opmerkelijk.
Ja. Maar ja, hij heeft ook over procedures, hè? Want hij noemt als voorbeeld bijvoorbeeld de kritiek die er kwam op de rechter die destijds betrokken was bij de veroordeling, of ja, van de beoordeling en veroordeling van Volkert van de G, de man die Pim Fortuyn heeft doodgeschoten. En daar werd toen gezegd van ja, die rechter is actief in zijn vrije tijd in het vluchtelingenwerk. Dat werd dus gezegd door criticasters. Dus die man die kan niet onpartijdig zijn. En nou is de redenering van Lampen een beetje van ja, toen heeft zeg maar de rechtbank zijn mond gehouden, heeft niet gereageerd op die aantijgingen en had dat misschien wel moeten doen. Nou, waarmee natuurlijk niet gezegd is dat deze rechter partijdig was.
Nee, luister, die rechter die moet helemaal niet gaan zeggen dat hij niet onpartijdig is. Maar als je dat gaat zeggen, hebben we het helemaal gehad natuurlijk. Dan kunnen we helemaal niks meer verkopen aan onze klanten. Dan zeggen ze, kijk, ze geven het zelf toe dat ze niet onpartijdig zijn. Maar hier is veel ernstigers aan de hand. Kijk, in die zaak van Volkert van de G, daar heeft die rechter een vonnis gewezen en daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar daar is niet gebleken dat die man niet onpartijdig was. Tenminste, ik heb dat niet gemerkt. Maar deze rechter zegt dat hij als insider vanuit het systeem weet dat rechters niet altijd onpartijdig zijn. En dat is geheel nieuw, want wij kunnen als gewone mensen, zal men zeggen, niet in dat systeem kijken. Hoe werkt dat? En hij erkent dat rechters dus niet altijd onpartijdig zijn. En wil dan een soort aanwijzingssysteem voor willekeur. Maar dan kan je net zo goed dus toch een partijdige rechter krijgen. Dus ik begrijp de man eigenlijk niet goed. Ik vind het een beetje een warrig verhaal. Maar de kern is, als het waar is wat hij zegt, dan is dat wel een bom onder de Nederlandse rechtspraak, denk ik.
Begrijpt u het wel, Theo Hiddema? Ook goedemiddag.
Mevrouw, goedemiddag. Ja, het was een artikel, dacht ik, in de NRC, hè?
Ja, ik dacht de Volkskrant eerder toekomt, maar
een
van de weekendkranten.
Ja, meer kranten, dus hou ze maar uit elkaar. Nou, ja, de eerste indruk die ik kreeg was kennelijk dat de journalist zo verguld was dat die president van de rechtbank, die nog actief is, tot de pregnante mening weet te brengen, dat hij vergeet door te vragen hoe het in de praktijk dan zou moeten. Want hoe kan in godsnaam nou een president van de rechtbank ervoor zorgen dat bepaalde rechters, en anderen weer niet, een bepaalde zaak moeten behartigen. dat zou erop neerkomen dat hij een verlanglijstje moet, met een verlanglijstje rond moet lopen van dat de een zegt geen nijmer de pedofiel. En de ander zegt ik ben een groot liefhebber van vervolging van godslasteraars en bigamisten. Geef mij die maar. Dat is natuurlijk een belediging voor, ja, voor de beroepstrots van rechters. Kijk, rechters die zijn rechter geworden, ze ambiëren dat ambt. Omdat ze zichzelf zeer wel in staat achten om privévoorkeuren en sentimenten bij de beoordeling buiten beschouwing te laten. En mocht het toch zo zijn dat er één bewuste rechter zich een bepaalde zaak ernstig aantrekt op grond van ja, persoonlijke inzichten, dan zit hij toch altijd in een team met twee andere rechters, dus dan valt hij onmiddellijk uit de toon.
Ja.
Dus binnen het team, zal ik maar zeggen, is altijd wel correctie mogelijk op iemand die kennelijk de bocht uit dreigt te vliegen. Maar ik vind, ik denk dat de gemiddelde strafrechter met dit artikel helemaal niet blij is. Want inderdaad, wat Bono ook zegt, de indruk zou gewekt kunnen worden onder de mensen en onder onze klandizie. Dat, ja, de president, wie kan beter in de keuken kijken dan hij, kennelijk met het probleem zit dat wel eens bepaalde rechters op zaken zitten waar ze eigenlijk gezien, ja, een afgewogen oordeel beter zich niet in hadden kunnen mengen in dit probleem. En ik geloof daar helemaal niks van.
U heeft ook nooit het idee, want hij zegt bijvoorbeeld ook van ja, de officieren van justitie weten wanneer een bepaalde rechter dienst heeft. En dan zou het zo kunnen zijn dat, want hij drukt het dan wel voorzichtig uit, dat ze het handig zouden kunnen vinden dat rechter A de zaak die zij voor willen brengen zou behandelen. En dan dagvaren ze op die dag dat die rechter er zit. Dus zij hebben dan kennelijk inzicht in het rooster van de rechters en daarmee kunnen ze ook invloed uitoefenen op de keuze van de rechters. Heeft u dat wel eens gemerkt, meneer Bonen?
Nou, ja, dat kunnen wij niet merken, omdat we daar niet in kunnen kijken, maar het is natuurlijk wel griezelig dat hij eigenlijk zegt, mensen van Nederland, onthoud even dat u een goede kans loopt dat u veroordeeld bent in het verleden door een rechter die eigenlijk die zaak niet had moeten doen. En dan zou je toch mogen wachten, als deze man gelijk heeft, dat 100.000 Nederlanders een schadeclaim gaan indienen. Want dat zou betekenen dat je dan zou zijn beoordeeld door een rechter die niet onpartijdig is. En dat was nou eenmaal de gedachte die we hadden. Hij zou onpartijdig zijn.
Ja.
Nu zegt hij, nee, dat is niet zo, dus pas op. Wij moeten iets bedenken om te voorkomen dat rechters niet partijdig zijn. Ja. Heel vreemd.
Nou, als ik even mag inbreken. Ik heb in het artikel niet kunnen lezen dat meneer Lampen, de president in kwestie, zegt dat hem is gebleken dat rechters partijdig zijn. Hij heeft het bij de indruk onder de mensheid dat ja, in bepaalde zaken ja, het volk zou kunnen denken dat er een min of meer partijdig oordeel is geveld. En omdat zoveel mogelijk te voorkomen, vindt hij dat rechters gaan moeten motiveren achteraf waarom bepaalde rechters, als daarom gevraagd wordt, die zaak wel of niet hebben kunnen doen. Dat is een heel ander verhaal.
Maar
de warrigheid die in het die uit het artikel voortkomt en nu de discussie tussen Bonen en mij, wat heeft Lampen nou wel of niet bedoelen te zeggen, komt voort uit het feit dat die journalist niet heeft doorgevraagd. Want die had natuurlijk geweldig beet kunnen hebben. Meneer, wat zegt u me nou? U bent president en u bent de baas van een koppel onpartijdig te achten rechters mensen van hoge standing. En nou laat u min of meer weten dat er misschien wel enige twijfel aan die onpartijdigheid gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Wilt u mij alsjeblieft subiet enkele voorbeelden geven? Maar daar gaat het helemaal niet op.
Ja, maar hij noemde één voorbeeld.
Hij zegt, wie de zaken verdeelt, kan de uitkomst van een rechtsgeding beïnvloeden, zegt hij.
Ja,
het zou ideaal zijn dat het niet uitmaakt bij welke rechtbank en bij welke rechter je uitkomt. Maar het blijft mensenwerk. Dat is de consequentie daarvan.
Nou moet ik u zeggen, heren, als ik u even mag onderbreken, dat ik een tijd gehad heb dat ik verslaafd was aan het programma Law and Order. En dan keek ik dan altijd gezellig naar. En dan zaten die officieren van justitie bij elkaar een beetje zo'n zaak te bespreken. En dan zeiden ze, nou, zullen we dan die redenering volgen? Nee, want die en die rechter zit er en die is helemaal niet gevoelig voor die argumentatie. Dan weet ik wel dat we het Amerikaanse en het Nederlandse strafsysteem niet zomaar op elkaar kunnen vergelijken. Maar toch.
Je zult
altijd rekening moeten houden met de rechter die je tegenover je aantreft. Maar nogmaals, het zijn er drie, hè?
Ja.
Dan is het toch wel een beetje de sprake van diversiteit in de opinies.
Dat zou je ook één goede en twee slechte moeten benoemen of zo. Dat kan
nou, ja,
niet.
Nou ja, in elk geval is er geen enkele praktische consequentie. consequentie te verbinden aan de verzuchtingen van de president. Want dan kom je uit op selectie. Ja. Welke rechter, hè,
ja,
zijn
wij
op voorhand wel of niet geschikt voor die zaak? Nou, dat vind ik een belediging voor de beroepstrots die een rechter...
Of hij heeft gelijk.
Zal ik maar zeggen.
Of hij heeft gelijk.
Je bent rechter en dus ben je in staat om je particuliere voorkeuren opzij te zetten. En anders, als je denkt dat je dat niet kan, dan moet je een bepaalde zaak niet doen.
Dat is nou precies wat hij zegt. Ze kunnen kennelijk onvoldoende hun particuliere voorkeuren aan de kant zetten om als onpartijdige rechter steeds, en dus allemaal, er zullen goede en slechte zijn,
precies,
maar om allemaal, en dat was de fictie, allemaal als onpartijdige rechter optreden.
Als hem dat gebleken is, dan is dat schandalig en dan moet hij voorbeelden noemen. Als ik rechter zou zijn, dan zou ik zeggen, man, doe man en paard, wat ik hier aangesproken.
Ja. Maar laten we nog even bij dat voorbeeld blijven wat hij dan wel noemt. Heb ik meneer Bonen al voorgelegd, meneer Hedema, ook even bij u, want hij had het over de rechter, er waren er ook meer, die in de zaak van Volker van de G recht moest spreken. Die werd van tevoren in de krant zwart gemaakt, omdat die vrijwilligerswerk deed voor vluchtelingenwerk. Dus dat zou wel iemand zijn die niet sympathiseerde, hè, met, of misschien wel zou sympathiseren met Volker van de G. En dan zegt Lampen van ja, daar heeft de rechtbank niet op gereageerd. En eigenlijk vindt hij dat dus wel had gemoeten. Vindt u dat, meneer de Meul?
Nou, ik vind dat die rechter desnoods het zelf ook wel had kunnen doen. Het feit dat hij daar zit en hij is rechter, dat heeft de bewijs, dat vind ik, en daar moeten we maar van uitgaan, die rechter in kwestie vindt dat hij zijn persoonlijke sentimenten die ooit verbonden waren met zijn functioneren in het vluchtelingenwerk, in deze zaak kan vergeten. En dat hij daar geen last van heeft en dat hij dat niet als ballast voelt. En als hij dat wel zou hebben gedaan, dan was hij niet aan die zaak begonnen. Dan is het verhaal over. Want dat is
de vraag is of Volkert van de G nou geluk heeft of pech heeft gehad bij de keuze van die rechter.
Daar weten wij niks van.
Dan mag je nooit op enige wijze ook maar aan de orde stellen als het niet nodig is. En dat doet Lampen wel. Ja, Lampen zegt, misschien heeft Volkert van de G wel de verkeerde rechter.
Hij doet meneer Vermeulen daar ook onrecht mee aan. Want je weet er niks van, het geheim van de raadkamer. Misschien heeft meneer Vermeulen wel als enige rechter gezegd, die man moet 20 jaar hebben. En was de rest voor 18 en is het 18 geworden.
Juist.
Dat weet je dus niet.
Juist, maar meneer Lampen gaat wel iets aan het licht brengen. Namelijk dat wij er rekening mee moeten houden. De Nederlandse burger moet er rekening mee houden volgens hem. En hij is insider. Dat je een rechter kan treffen waar je een goed pech bij kan hebben. Ja, omdat de man helemaal niet onpartijdig is.
Daarom vind ik dat de rechterlijke macht maar eens krachtig moet opstomen in de richting van meneer Lampen. En zeggen, ik ben niet van dien uit zoals je onder de mensen...
Oh, je zou niet maar kunnen kiezen.
Die hadden al lang in de hoogste boom moeten klimmen eigenlijk.
Ja, dat is onbegrijpelijk. Ja. Maar ik denk dat je aan de andere kant de man dat niet zomaar zegt. Hij is een lang president geweest en weet precies waar hij het over heeft. En ik denk dat je hiermee een goede bom hebt onder de rechtspraak. Ik denk dat je gewoon maar een juryrechtspraak moet invoeren. Dan weet je tenminste zeker dat je door je gelijken wordt beoordeeld. En niet door mensen die allerlei belangen hebben om hun eigen positie te handhaven.
Nou, meneer Hedema?
Nou, kijk, de positie van de rechter is van die aard dat hij tot zijn 70ste onbekommerd door kan gaan.
Precies.
En dat iemand in een jury, die moet thuis vertellen en zijn beslissingen rechtvaardigen, die heeft denk ik meer last van particuliere sentimenten of misschien echt emoties.
Maar je hebt er wel 12.
Ja, zo wordt dat ook weer glad gestreken, hè?
Ja, net als die drie.
De extreme, maar dat heb je hier ook. Hier heb je nogmaals, je hebt drie rechters. En je komt er nooit achter wie nou de doorslag heeft gegeven. En je kunt dus ook niet een bepaalde rechter aanspreken op zijn verleden. Want je weet waarachtig niet of die gecorrigeerd is door de rest. Ja. Of dat hij misschien zelf wel het hardste oordeel van plan was te vellen. Ja. Je kan er geen stom woord van zeggen. En het artikel van Lampen onthult ook helemaal niets. Want hij zegt niet dat hij van oordeel is en dat hij gemerkt heeft dat rechters te zeer betrokken zijn aan de hand van particuliere sentimenten bij een zaak. Hij zegt dat als dat idee leeft onder de mensen, dan moet je als rechter je gaan verantwoorden dat het niet zo is. Nou, dat is niet veel nieuws. Ik bedoel, als er een rumoer komt om die in deze manier Vermeulen met zijn vluchtelingenwerk, dan had best een president van de rechtbank kunnen zeggen dat meneer Vermeulen zich heel wel toegerust weet voor deze taak en dat hij van geen enkel verleden last heeft. Want anders had hij namelijk simpelweg die zaak niet aangenomen. Einde verhaal.
Heren, nog even één vraag, graag een kort antwoord. Zou het wat zijn als je als verdachte, dus als advocaat, hè, want u vertegenwoordigt de verdachte in het proces, zelf een recht zou kunnen kiezen?
Nou, kijk, dat is een onzinnige vraag, met alle respect. Want als ons dat recht zou worden vergund, dan zou een officier van justitie dat ook mogen doen.
Ja. En nog een flink robotje recht
hebben. Dat wordt een heel gesjorrig.
Nou, ook niet. En meneer Bonen?
Nou kijk, het kiezen van die rechter, dan zou die moeten weten welke rechter wel en niet partijdig is. En daar heeft meneer Lampen wel zicht op. En de verdachte nooit. Dus die verdachte zit in een buitengewoon lastige positie. Maar door dit verhaal van Lampen moet hij wel de indruk krijgen dat hij van A tot Z vernacheld wordt. En dat lijkt de consequentie van het verhaal van meneer Lampen.
Ja, en zo heeft hij eigenlijk een heleboel verwarring veroorzaakt. En zoals u zei, meneer Bonen, misschien wel een bom onder de rechtspraak gelegd.
Als het waar is,
een klapsigaar, zegt u ook?
Een klapsigaar. Een klapsigaar. Er stelt niks voor.
Oké. Heer, ik dank u hartelijk dat u uw zorgen hierover met ons hebt willen delen. Jan Bonen en Theo Hiddeba, allebei advocaat.
Tot uw dienst.